boek Jesaja, 66 hoofdstukken. De Bijbel, 66 boeken. Als je de laatste 37 hoofdstukken van Jesaja leest, dan zie je daar een precies verslag van het Nieuwe Testament. Van de geboorte van Jezus, de Messias, tot wat er daarna gaat gebeuren, de nieuwe aarde. En alle boeken daarvoor lees je het Oude Testament. Dus heb je dan geen tijd om de Bijbel te lezen? Lees dan in ieder geval Jesaja. Maar dat is toch niet toevallig?
Nee.
Je kan toch geen boek schrijven? En dan komen die rare mensen met hun commentaar, die zeggen dan zijn er 3 Jesaja's geweest. Nee, er is 1 Jesaja en dat is niet Jesaja, maar dat is de Heilige Geest. Dat is zo goed, zo goed. Vanaf het begin tot het eind is alles geconstrueerd in de mind, die we helemaal niet kunnen beseffen. Want Gods mind is zo groot, zelfs in de taal, maar daar zal ik je niet mee vermoeien. Daar kom ik wel een keertje misschien terug voor. Maar jullie hebben nou Pelle, heet die niet? Pelleboer, Pelleman, ja. Meneer. En die gaat het vast heel goed doen. En die gaat je vast vertellen wat er allemaal in de Bijbel nog meer staat. En met de taal. Maar ik wil toch even met het begin beginnen. Genesis. Want ik kwam op een gedachte. Genesis 2 vers 25. Dat is een rare tekst om mee te beginnen. Maar het is ergens een stukje tussen de, toen alles nog goed was. Eigenlijk het laatste stukje dat alles nog goed was. En daarna ging het verkeerd. En dan, in dat verkeerde, dat wordt zo. Er gebeurde iets, maar hier was het nog niet gebeurd. Staat ze bij, en zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw. Maar zij schaamden zich voor elkander niet. Nou, in het Engels staat, zij schaamden zich niet. En ik wil even over het woordje schaamte hebben. Zij schaamden zich niet. God had in zijn preciesheid had hij alles kunnen zeggen. En ze waren niet bezorgd en ze waren niet bang en ze waren van alles. Maar ze schaamden zich niet. En toen ging het verkeerd en het allereerste wat er gebeurde was, zij zagen dat ze naakt waren, ze schaamden zich en begonnen zich met vijgenbladen te bedekken, zodat ze niet langer naakt waren. Nou, schaamte brengt angst voort en angst brengt teweeg het verschuilen voor God. Waar ben je, Adam? Ik kan u niet zien, Heer, want ik ben naakt. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Of heb je soms gegeten van die boom waarvan ik je verboden had? Schaamte, angst, weg bij God. En toen vond ik helemaal in de andere kant, in het boek Openbaring, een tekst. En ik schrok me te pletter. We hebben het straks al gezegd, de vijand, bolwerken worden gezegd, de vijand. In het gebed zei iemand, die zit angst met angsten en beven, want de hel is gemaakt voor de vijand van God. Amen? Amen. Niet voor de mens. Nee. Dank je. En dan staat er in Openbaring 21 vers 8. Maar de, en dat is de opsomming van alle mensen die wel in de hel komen, omdat ze niet bij God horen. En dat zijn moordenaars en dieven, u kent het hele rijtje wel. Dat zijn van die hele erge zondaars, waarvan we allemaal met de klompen kunnen aanvoelen, Nederlandse klompen uiteraard, kunnen aanvoelen dat ze naar de hel gaan. En dan staat er als eerste maar de lafhartige. In het Engels staat de fearful. In het Grieks staat er deilos. En deilos heeft nog een andere vertaling. Degene die timide zijn. En dat woordje timide, dat is heel belangrijk. Want als je timide bent, dan ben je geïntimideerd. En dan staat er in de Bijbel, maar de geïntimideerde, de timide mensen, de ongelovigen, de verfoeilijken en dan die moordenaars, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars, al leugenaars. Hun wil is in de poel die brand van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. En toen schrok ik me toch te pletter, want hoeveel mensen binnen ons mooie christelijke volk zijn niet bang en geïntimideerd en timide. En dan mag je weten dat de hel je wacht. Nou, wij zijn teruggekeerd in ons dierbare Lunteren en Barneveld, naast Spakenburg uiteraard verwel te hebben gezet. Ons tweede huisje, een caravan, staat in Lunteren, en precies tussen Barneveld en Lunteren in. Als je dan naar de supermarkt gaat, dan zie je alleen maar dames met lange haren, lange rokken, blauw, donkerblauw of zwart. Bang. Bang voor God. Geïntimideerd. Zeggen ze ook, door vijands onderdrukking. Geïntimideerd. En ze lopen zo in de fuik van de vijand van God. En het einde is de hel. En toch niet. Ik was zo blij dat in Spakenburg waren er mensen bij ons in de gemeente. En die hadden natuurlijk Jezus als persoonlijk verlosser gevonden. En dan ging er bijvoorbeeld een ouder dood. En dan zeiden ze, mam, je hebt altijd Jezus gediend. Je bent nooit bij Jezus weg geweest. En dan gaat het even niet over die kleren. Maar ze geloofde wel in Jezus. Ja, maar kind, je kan het nooit zeker weten. Er is zoiets als een uitverkiezing. Mam, je hebt Jezus nooit verloren. Je hebt hem altijd gediend. En dan komt de dominee en die zegt, mevrouwtje, spijt me hoor, maar je kan het niet zeker weten. Maar je kan het zelf zeker weten, want de Bijbel zegt dat ieder die in hem gelooft, zal eeuwig leven hebben, niet de dood, leven! En dat eeuwige leven is heel belangrijk voor ons. Want snap je, dat is onze erfenis. Ik wil het vandaag hebben over de erfenis die wij hebben in Jezus. En het lijkt heel simpel. En misschien weet je het al. En misschien alles wat je zegt, weet je al. Wat ik ga zeggen, weet je al. Kan me niks schelen, dan gebruik je het maar voor de volgende. In Romeinen 1 vers 3 staat... Gelooft zij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Nou, daar begint het al mee. We hebben een levende hoop. Er staat er natuurlijk in Hebreeën dat wat je hoopt, dat wordt bevestigd. Hè? In Jezus. Want Jezus is de betere. Zal ik daar nog even iets over zeggen. Tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis. Ik had jaren geen Nederlandse Bijbel meer gelezen tot ik dit moest voorbereiden. Ik denk, wat hebben we toch eigenlijk een rare Bijbel. Wie spreekt er nou over onvergankelijk en onverwelkelijk en onbevlekt? De onbevlekte ontvangenis, daar weten jullie hier in Rooms-Katholiek land heel veel van. Maar daar spreken we toch gewoon niet normaal over. Maar wat betekent het? Het is een erfenis die nooit meer stuk kan. Niemand kan het roven, niemand kan het kapot maken. Het is voor eeuwig en altoos. Die in de hemelen weggelegd is voor u. Oh ja, zeg je, dat wist ik wel. Het is in de hemelen weggelegd voor u. Heb ik er nou aan? Ik ben nog niet in de hemel. Het is weggelegd voor me, in de hemel. Wat moet ik er nou mee? Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En dan staat er in Romeinen, hoofdstuk 6, vers 23. Nou, het eerste was niet in Romeinen hoor, het was Petrus. De eerste Petrusbrief voor het bandje. 1 Petrus, 1 vers 3. En dan staat er in Romeinen 6, vers 23. Want het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here. Dat is onze erfenis. Onze erfenis is eeuwig leven. Kun je daar nu op verheugen, of hoe? Er zijn mensen die nog steeds bang zijn voor de dood. In meer dan 40 jaar bediening, hoe vaak hebben die mensen... Moeilijk. Ik weet niet hoe de dood. Dus die dood is een angel nog steeds niet verloren. Het heeft te maken met die vrees. Het heeft te maken met die intimidatie. Het heeft te maken met de schaamte. Ik ben niet goed genoeg. We gaan nu weer afrekenen. Eeuwig leven in Christus Jezus, onze Heer. Dat is onze erfenis. Nou, er staat er iets merkwaardigs in het Oude Testament. Het volk Israël ging op een gegeven moment in het beloofde land komen. En terwijl ze daar waren, kreeg iedereen een stuk grond. Het werd een stuk grond toegewezen. Er was alleen één stam. Trouwens, er was ook nog een leuk verhaaltje van die vrouwen, die dochters. Ken je dat verhaaltje van die dochters? Ja. Die waren dochters en hun vader was niet langer op aarde. En die wilde ook hun erfdeel. En dat kregen ze ook nog. Dat is geweldig. Dus vrouwen, hè? Maar even een klein dingetje tussendoor. Dat was net een weekje geleden, Vrouwendag. Dus waarom niet? Maar goed, ze kregen allemaal een stuk grond. Er was alleen één stam die kreeg niks. En het waren de Levieten. Die kregen geen grond. De anderen moesten een stukje van hun grond geven aan de Levieten om erop te wonen. Maar ze kregen verder niets. Helemaal niets. Weet je wat ze kregen? Dat staat in Joshua 13 vers 14. Slechts aan de stam der Levieten gaf God, de Hashem, geen erfdeel. De vuuroffers van de Heere, de God van Israël, zijn hem ten erfdeel zoals hij hem beloofd had. Ze mochten werken. Ze waren de werkers van God. En ze kregen niks. En we moeten heel erg lang wachten tot we erachter komen wat ze dan wel kregen. Want dat staat pas heel veel verder in de profeten. En dat staat in Ezechiël. Ezechiël 44. Daar staat in vers 28, dit zal hun, de Levieten, tot erfdeel zijn. En de Hashem, Adonai, Yahweh, zegt, ik ben hun erfdeel. Een bezitting in Israël moogt gij hun niet geven, want ik ben hun bezitting. Nou, ga er maar aan staan. Dan komen je vrienden bij. Zeg, ik heb een erfenis gekregen, laat het zien dan. Ik kan het niet laten zien hoor. Erfenis is God. Heus. De erfenis is Yahweh. Wij zijn priesters. Is dat zo? Eerste Petrusbrief zegt, wij zijn een koninklijk priesterschap. 2 vers 9. Koninklijk. Priesterschap. Wij zijn de nieuwe lichting van de Goy Levieten. En wat is ons erfdeel? Yahweh is ons erfdeel. Geen spullen. Hebben al die predikers die zich verrijken ten koste van hun gemeentes, jullie dus niet. Rijdt nog altijd in een leuk klein autootje. En niet in een dure Mercedes of een Rolls Royce, zoals sommigen. Dom, 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 zij hebben hun beloning hier op aarde gehad, ze zijn geen levieten. Want hun beloning is de Hashem, is de Heere God, de Eeuwige. Wij zijn priesters, Heere God is ons, onze erfenis en dat is functioneel. De Heere God is natuurlijk Jezus en de Heilige Geest. De Heilige Geest, dat ga ik dadelijk even zeggen, maar ook even Jezus. Want Jezus leeft in ons. Ik vond het zo mooi dat lied, hè? U bent, wij zijn van u en u bent van ons. Hij leeft in ons. Jezus leeft in ons. En Jezus is de beste. Ja, toch? Amen. Heel boek Hebreeën gaat, in het eerste gedeelte van de Hebreeënbrief, gaat erover hoe goed hij is. Hij is meer dan ieder ander. Hij is ook meer dan Mozes. En Mozes is een van de grootste leiders voor het Joodse volk, de grote leider. Dat ze Messias nog niet hebben ontvangen. Hij is meer dan Mozes. Een kleine trivia voor jullie. Waarom is Jezus meer dan Mozes? Wat was het eerste wonder dat Jezus deed? Ja, in Cana. En het was een vreugdevolle gebeurtenis. Wat was het eerste wonder dat Mozes deed? Ja. Water in bloed ten dode. Wie is er meer? Degene die leven geeft of degene die dood brengt? Alles is heel precies hoor. Alles is heel precies. Zelfs het Nieuwe Testament is heel precies. Want anders zou Jezus dat nooit als eerste wonder hebben gedaan als het niet overeenkomt met het Oude Testament. Prachtig. Functioneel. Natuurlijk. Jezus in ons, Heilige Geest in ons. Natuurlijk is de Heilige Geest in ons. Efeze 1 vers 13 vers 14 kent u bijna uit uw hoofd. In hem zijt ook gij nadat gij het woord der waarheid, het evangelie van uw behoudenis hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis. Dus we hebben er wel wat aan hier op aarde, want hij is aan ons gegeven hier op aarde als een onderpand. Heilige Geest in mij, Heilige Geest in jou, Heilige Geest. Hoi Heilige Geest. Overal waar wij komen. Gaat de Heilige Geest met ons mee? Soms gaat hij ons voor, soms laat hij het aan ons over, want hij werkt ook door onze hersenen en door onze intuïtie en door ons gevoel heen. Dus niet alles, voor alles hebben we een rood telegram van de hemel nodig. Wat wij doen is een overeenstemming met God, tenzij we zondigen, dan natuurlijk niet. Maar dat is duidelijk, dat is logisch. Ik ben zo blij met een logische God. Jullie ook?
Amen.
Dus als wij gaan ergens, dan is de Heilige Geest daar. En dan moeten we functioneel zijn. Niet geïntimideerd. Dus laat die persoon maar komen. Met de intimidatie. Jij hoort de kleine minderheid in Nederland die gelooft. Dan zeg ik, jij bent een sufferd. Want jij gelooft niet in God. Wat heb je met te bieden? Ja, de dood. En verder niks daarna. Nou, dat pik ik niet. Wat ik jou te bieden heb, is eeuwig leven. Halleluja. Ik ben meer. Want diegene die in mij is, is meer dan die ander. Dan hoef je daar ook niet een naar iets van te maken, dat je die ander gaat overheersen. Dat hebben sommige mensen ook gedaan in het lichaam van Christus. Want ze zijn een raar volkje hoor. Maar als ze nou precies in balans blijven, zoals God het bedoeld heeft, daarom heeft hij 9 gaven en 9 vruchten gegeven. Als je dat nou samenvoegt, dan ben je aardig in balans. Dan word je ook aardige mensen. Dat is heel belangrijk. Je moet aardig zijn. Waarom ben je zo aardig? Omdat ik bij Jezus hoor. Halleluja. Doe je die extra mijl voor mij lopen? Jazeker. Waarom dan? Omdat ik Jezus in me heb. Het moet functioneel zijn, lieve mensen. Ik wil over je leven spreken. Zeg je tegen die vreemde die zo verdrietig is. In het verleden heb je dit en dit en dit meegemaakt. Hoe weet je dat? Heb je met mijn familie gepraat? Nee, de Heilige Geest weet dat. Want die kent jou allang en God houdt van je. We zijn niet bij Kanaal Digitaal en ook niet bij Digitenne. We zijn natuurlijk meestal van de tijd in het buitenland. Maar ik heb mijn schotel gericht op Engeland. En daar krijg ik nou weer touched by an angel.
Oh,
zo wil ik ook naar de hemel gaan. Door Andrew en Tess en Monica, zo erheen gelopen, weet je wel. Nooit gezien? Oh, het is zo leuk. Het is zo leuk. Helemaal Jezus. Hey, Jezus praktisch. En daarna is Highway to Heaven ook zo'n engelenverhaal. Maar anyway. De Heilige Geest. Die kent de mensen, en dat is hun boodschap namelijk, dat was de gedachteassociatie. God kent je allang, die vreemde die je tegenkomt. God kent die persoon allang en dan kan je erover gaan profiteren. Dit is wat er in je verleden is geweest, maar God houdt van je. En dit is waartoe hij je bestemd heeft. Is dat niet geweldig dat je dat in de levens van mensen mag zeggen? Functioneel. Ja, dat vind ik een beetje eng. Nou ben jij 40 jaar lang in de bediening, dat durf je allemaal wel. Corinne ook, die durft ook altijd alles. Arthur ook, die hoort bij Corinne. Samen durven ze alles. Tuurlijk, in profetische uitstappen. Nou, dit is de gemeente waar je moet zijn natuurlijk. Ik kan hier nog wel op les. Die angst mag je wegdoen. Ik heb een prachtig, een van mijn lievelingsdelen uit de Bijbel. Vind je ook in Ezechiël. Ook in hoofdstuk 44, maar ietsje eerder. Hoofdstuk 44 in Ezechiël, 15 tot 19. Er waren priesters in de tijd dat Israël wegviel van God. Jullie weten allemaal van de ballingschappen, twee ballingschappen. Een grote, natuurlijk één grote ballingschap. En Israël was ontrouw geworden aan God. Zeg, ja, maar wij zijn christenen, wij worden nooit ontrouw aan God. Nou, gelukkig. Ik zou willen zeggen, ik wou dat het zo was. Laat ik het zomaar zeggen. Maar dat is niet zo. Wij zijn net zo hardhoofdig en ongehoorzaam als die anderen. Maar we kunnen er wel beter voor kiezen. Ik geloof dat wij door die inwoning van de Heilige Geest net een stapje meer hebben om ervoor te kiezen om niet te zondigen en wel God te volgen. En wel de goede dingen te doen. Oké. Okay. Maar de Levitische priesters hier, weer die Levieten, de zonen van Zadok, die de dienst in Gods, mijn heiligdom, in acht genomen hebben, toen de Israëlieten van mij afdwaalden, die zullen tot mij naderen om mij te dienen. En zij zullen in mijn dienst staan, om mijn vet en bloed te brengen, luidt het woord van de Heere. Die zullen mijn heiligdom binnengaan. En die zullen tot mijn tafel naderen om mij te dienen. En ze zullen mijn dienst waarnemen. Dat is twee dingen, hè? Ze zullen mij dienen, maar ook mijn dienst waarnemen. Gaat twee kanten op. Naar God en later ook God naar de mensen. Dat is een priesterdienst. Je dient God, maar je dient ook de mensen. Je brengt God naar de mensen en de mensen naar God. In ons geval. Hier was het nog gewoon vet en bloed. Ja. Wanneer zij dan de poorten van de binnenste voorhof ingaan, zullen zij linnen klederen aandrukken. Ze mogen geen wol dragen. Als zij dienst doen in de poorten van de binnenste voorhof of in het huis. Linnen hoofddoeken zullen op hun hoofd zijn en linnen broeken aan hun heupen. Zij zullen zich niet omgorden met iets dat doet zweten. En wanneer zij uitgaan naar de buitenste voorhof, tot het volk, nou eerst eventjes dat zweten, transpireren, hè, zeggen wij tegenwoordig. Paarden zweten, mensen transpireren. Vrouwen blowen. Dat is een beetje anders in het Engels. Waarom mogen ze niet zweten? In zweet zijn ze aanschijns, precies. God houdt niet van zweet. En wanneer transpireren wij? Als we zenuwachtig zijn. Ja of ja? Dus we moeten niet zenuwachtig zijn in de tegenwoordigheid van God. En er is nog iets anders wanneer we zweten. Allemaal als ze ons uit de naad werken. Wij horen ons dus niet uit de naad te werken om, als wij bij God zijn. Dan moet je zeggen tegen Nederlanders, die zo werkgericht zijn, dat je krijgt haast niet uit hun hoofd. Wij kunnen niks doen in de tegenwoordigheid van God. Het enige wat we kunnen doen, is verliefd naar hem opkijken en zeggen, Heer, ik hou zo van u. Dan gaat er iets gebeuren. Terwijl je dat doet, gebeurt hetzelfde als met Mozes. En met deze gasten moet je luisteren. Wanneer zij dan de poorten, en wanneer zij uitgaan naar de buitenste voorhof tot het volk, dan zullen zij hun kleden, waarin zij dienst gedaan hebben, uittrekken en die neerleggen in de vertrekken van het heiligdom en andere klederen aantrekken, opdat zij door hun klederen het volk niet heiligen. Mooi, hè? Dan zitten we in de tegenwoordigheid van God. En door osmose komt zijn heerlijkheid in ons. Hoef je niet keihard voor te gaan zingen en keihard voor het dansen, weet ik wel wat doen. Komt gewoon in die rust. En Heilige Geest zegt, ja, dat is nou precies zoals ik bedoeld heb. Nou kan ik door jou heen andere mensen bereiken. Andere mensen zullen dat niet zo gauw zien. Want ze weten niet wat geestelijk is. Dus ze herkennen het misschien niet. Misschien dat ze wel iets aanvoelen hoor. Mensen die van goede harten zijn in ieder geval. En je komt bij hun, die herkennen wel iets, maar ze weten niet het te benoemen. Want wij lopen zonder sluier op ons gezicht, alsmaar de hele tijd door die heiligheid en die heerlijkheid van God naar buiten te brengen. Helen en ik zijn dus nou aan de oudere kant van het leven. We gaan zelfs naar de universiteit, l'Université du Troisième Âge. Aha. De universiteit van de derde levensfase, zouden wij zeggen. Want anders zou je denken dat het een New Age iets is, van de derde eeuw, nee, van de derde levensfase. En zo mogen we ook in onze kerk naar de Golden Youth. Ze verzinnen elke keer weer iets om ons bezig te houden. Dus wij stapten voor het eerst de Golden Youth binnen. En er waren een stuk of 15 mensen. En onze leidster, die nog geen Golden Youth is, die moest een YouTube-je doen, maar ze was wat onhandig, dus het kwam niet van de grond. Ze zat ook in een ander zaaltje. En toen begon ik maar een liedje te zingen. Oude stijl, hè? He touched me, oude stijl. Jongeren weten dat helemaal niet meer. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Fill the quenching of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, I lift it up and make me whole. Hallelujah. En de mensen begonnen te zingen, al die andere Golden Youthers. Yeah. Die begonnen dat te zingen en ineens kwamen de tranen. Want de Heilige Geest kwam in ons midden. En we wisten niet wat we over ons overkwam. Maar Jezus was daar. En toen zijn we maar door gaan zingen. En in tongen gaan zingen. En het hield nooit meer op. En het was heerlijk. Nou, de tweede keer, andere setting, wel YouTube. Terry McElmon. Even gezalfd. Weer hetzelfde. Weer tranen. En dat was de dag dat ik dacht, nou gaat God mijn buik wel genezen. 'S Avonds was het erger dan ooit. Dus het had wel over de streep getrokken om de chirurg te bellen. Het moet nu gebeuren. De tegenwoordigheid is daar. En toch wordt het niet altijd herkend. Want bij die tweede keer ging ineens de deur open aan het einde. We zaten allemaal een beetje stilletjes nog na te genieten van, o Heer, wat is het toch geweldig bij u. En wat is het gewoon stil. Deur gaat open, echtpaar komt binnen, ouder echtpaar. Ook Golden Youth, maar niet bij ons hoor. Waarom zijn jullie zo stil? Salving weg. Dus die man kwam op een gegeven moment een beetje op me af en ik zei, ik zal je uitleggen waarom we zo stil waren. We hebben een encounter, een ontmoeting gehad met Jezus. En het was awesome. Het was geweldig. Het legde ons het zwijgen op, want we waren in zijn tegenwoordigheid. Dan hoef je helemaal niet stil te zijn. Die man had niks van begrepen. En toen zei hij, en toen viel hij helemaal door de mand, ik heb dit gebouw hier neergezet, ik was de vorige voorganger. Maar het vertelt me iets. Je kan goed beginnen, maar het gaat hoe je eindigt. Vrees. Schaamte, vrees, weglopen bij God. We gaan ermee afrekenen. We hebben ook nog iets nieuws in die nieuwe gemeente en dat vind ik fantastisch. We hebben 4 keer in het jaar een ontmoeting. Ontmoeting met elkaar en ontmoeting met God. In de eerste vertellen ze precies wat de Bijbel zegt, hoe je tot bekering moet komen en wat je dan bent, een kind van God, ze omschrijven dan. De tweede leggen ze alles uit over de Heilige Geest. Een paar maanden later, de derde keer, helpen ze je van je onhebbelijkheden afkomen. We noemen dat bevrijding. Je wordt oog in oog geconfronteerd met de dingen die niet langer thuis horen in je leven. En dan de vierde encounter laat je zien waar je bediening ligt. Dit hebben ze heel systematisch gedaan. 25 jaar geleden was de eerste kerk in een van onze universiteitssteden begonnen daarmee. En Stellenbosch, jullie kennen het misschien van de wijn. En Stellenbosch, daar is nu de moedergemeente van zo'n, ik dacht 12.000 of 2.000, maar niet, 1.200 of 2.000 mensen. Maar elke keer gaan die studenten weer weg. Maar dan hebben ze 3 keer minimaal de gelegenheid om zo'n encounter 4 keer mee te maken. En dan zijn ze ook nog met een beetje extra training klaar om een nieuwe gemeente te stichten. Inmiddels in 25 jaar 60 gemeentes, waarvan eentje nu in Utrecht, net begonnen. Goed, hè? Waarom vertel ik jullie dit nou allemaal? Ten eerste om een beetje te vertellen waar wij mee bezig zijn. Maar ook om te laten zien dat niets in je leven voor niets is. En dat je gebruikt kan worden voor God. Want als je dus werkelijk die schaamte en die intimidatie en die vrees achter je gelaat afgerekend hebt mee. En je bent voor niets meer bang. Ik moet altijd denken aan Anne van der Bijl, die altijd in een vliegtuig stapt en zei die eerst, in het vliegtuig ga ik niet dood, want ik zit erin en ik heb een opdracht. Maar als ze aan de andere kant mij doodschiet, is het ook niet erg, want ik heb dan in ieder geval God gediend. Want ik ben niet bang voor de dood. Ik ben niet bang. Ik heb geen angst. Ik heb geen angst. Je hebt geen angst meer. Dan ga je datgene doen wat je erfenis is. En je erfenis is de Heilige Geest in je. En als je wil weten wat de Heilige Geest door je kan doen, lees dan maar 1 Korinthe 12. Waarschijnlijk ken je dat ook al uit je hoofd. Je gaat dan in tongen spreken, zodat je geloof in je eigen geest sterk ontwikkeld wordt. Dan ga je die tongentaal ga je vertolken en dat is dan het begin van profetie. Daarna ga je profeteren, je gaat je handen leggen op de zieken en ze gaan genezen. En als ze nog niet genezen, dan is het Gods tijd nog niet, maar je hebt wel gedaan. Je bent wel gehoorzaam geweest. En je doet het net zo lang tot er iets gebeurt. En dan ga je ook profeteren, je gaat mensen tot leven spreken. Ik vind een van de mooiste gaven, de gave van woord van kennis. Gave van het woord van kennis. Voor elke persoon die op het werk moeite heeft met de collega's. Jij bent het licht. Jij bent degene die wat je ook doet. En doen ze vervelend, jammer dan. Ga eraan voorbij zien. Dus even trainen hoor, ik heb het ook moeten doen. Even trainen, voorbij zien aan. Zeg ja, maar je bent altijd in een gemeente geweest. Nou, je weet niet hoe voorgangers moeten lijden aan gemeente. En we moeten er alsmaar aan voorbij zien, aan voorbij zien, aan voorbij zien, aan voorbij zien. Tot het genoeg is en dan ga je weg. Ik heb na 20 jaar gezegd, nou is het genoeg, ik ga weg. Maar ga eraan voorbij zien. Maar doe lief voor ze. Doe wat Jezus voor ze zou gaan doen. Amen. Wij zijn van nature geneigd om kritisch te zijn, want elke Nederland is kritisch. We weten precies hoe we moeten regeren. Nederland, Duitsland, Frankrijk en de hele wereld tot en met Amerika toe. We weten precies hoe het in elkaar zit en hoe het moet opgelost worden. Dus niet. Dus doe dan maar gewoon de dingen van Jezus en begin over ze te profiteren. En het kan ook heel, heel leuk hoor, heel gewoon van, goh, heb jij vroeger wel eens last gehad van, noem maar eens wat. Had jij een ouder die echt op jou, iets op jou tegen had? Ben je achteruit gezet? Ja. Weet je, God accepteert je. voor wie je bent. En hij houdt voor je, van je. Maak het toch praktisch, lieve mensen. En zit niet te wachten tot je een bediening hebt, of oudste wordt, of diaken. Wat heb je nog meer? Jeugdleider, zangleider. Prachtige stem trouwens, hè? Die man van jou. Ik heb net gehoord dat hij zangleider is. Geweldig. Geweldig goed.